Uit de Handelingen hoofdstuk 1 zou ik graag met u willen lezen de versen 1 tot 8 en vervolgens de versen 12 tot en met 26. Dit zegt Gods woord. In mijn vorige boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus begon te doen en te onderwijzen, tot de dag dat hij ten hemel werd opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest instructies had gegeven aan de apostelen die hij had uitverkoren. Na zijn lijden verscheen hij aan hen en gaf hij vele overtuigende bewijzen dat hij leefde. Hij verscheen gedurende 40 dagen aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Op een keer, terwijl hij met hen aan het eten was, gaf hij hun deze opdracht: verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op de gave die mijn vader beloofd heeft, waarover jullie mij hebben horen spreken. Want Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. Toen ze bij elkaar waren, vroegen ze hem: Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? Hij zei tegen hen: het is niet aan u om de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde. Vers 12. Toen keerden de apostelen terug naar Jeruzalem vanaf de heuvel, die de Olijfberg wordt genoemd, op een sabbatsreis van de stad. Toen ze aankwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze verbleven. Aanwezig waren Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Ze bleven allen volhardend in gebed bijeen, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de gelovigen, een groep van ongeveer 120 mensen, en zei: broeders en zusters, de schrift moest in vervulling gaan, waarin de Heilige Geest lang geleden via David sprak over Judas, die als gids diende voor degenen die Jezus arresteerden. Hij behoorde tot ons gezelschap en nam deel aan onze bediening. Met de beloning die hij voor zijn goddeloosheid had gekregen, kocht Judas een akker. Daar viel hij voorover, zijn lichaam barstte open en al zijn ingewanden kwamen tevoorschijn. Iedereen in Jeruzalem hoorde hiervan en daarom noemden zij dat stuk grond in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedakker. Want, zei Petrus, er staat geschreven in het boek der psalmen: mogen zijn plaats verlaten zijn, laat er niemand wonen en mogen een ander zijn leiderschapsplaats innemen. Daarom is het noodzakelijk om iemand te kiezen uit de mannen die de hele tijd bij ons zijn geweest toen de Heer Jezus onder ons rondging, vanaf de doop door Johannes tot het moment dat Jezus van ons werd opgenomen. Want één van hen moet samen met ons getuigen van zijn opstanding. Ze stelden dan ook twee mannen voor, Jozef, genaamd Barsabbas, ook bekend als Justus, en Matthias. Toen baden zij: Heer, u kent ieders hart. Wijs ons aan wie van deze twee u hebt gekozen om deze apostolische bediening over te nemen, die Judas heeft verlaten om te gaan waar hij thuis hoort. Vervolgens wierpen ze het lot en het lot viel op Matthias. Zo werd hij toegevoegd aan de 11 apostelen. Tot zover het lezen uit Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Ondertussen is het alweer, ja, toch een achttal weken geleden dat we een inleidend overzicht hebben gemaakt over het boek De Handelingen. En sindsdien weten we allemaal, of dat hoop ik toch, dat Handelingen zeker geen kerkgeschiedenis is, maar een Grieks-Romeinse historiografie. Waarmee dat Lucas ons wil uitleggen hoe deze Jezusbeweging zich ontwikkelde van een kleine, volledig Joodse secte in het afgelegen Jeruzalem, in een uithoek van het Romeinse Rijk, tot een veel grotere, nooit eerder geziene, wereldveranderende gemeenschap van Joden en zelfs nog meer niet-Joden, die zich helemaal uitstrekt tot in Rome, het hart van het Romeinse Rijk. En Lucas doet dit door 6 geografische gebieden te doorlopen, zoals u ziet, te beginnen bij Jeruzalem. Vervolgens gaat het een stukje naar het noorden, naar Judea en Samaria, dan nog verder naar het noorden, naar Syrië en Antiochië, en daarna naar Klein-Azië, het huidige Turkije, en vervolgens naar Europa en tenslotte naar Rome. En binnen die 6 blokken zijn er telkens verschillende toespraken die een belangrijke rol vervullen, mensen. toespraken die ons namelijk helpen om te begrijpen wat er precies gaande is in de zich ontvouwende geschiedenis eromheen. En ik heb er toen ook op gewezen dat binnen het hele boek die eerste toespraak van Petrus, om die bijzondere fenomenen op de Pinksterdag nader te verklaren, de belangrijkste toespraak is van het boek. Maar daar worden door Petrus bepaalde punten aangehaald die de agenda gaan bepalen voor de rest van het boek. Maar om het enorme belang van die toespraak te kunnen begrijpen, is het wel van cruciaal belang om het eerste hoofdstuk, dat we net gelezen hebben, dat we toch een stuk eruit gelezen hebben, om daar toch een aantal vreemde zaken die eraan vooraf gaan, om die nader te bekijken. Het gaat om weinig opvallende zaken, waardoor dat men er ook meestal overheen leest, waardoor dat de impact voor wat dat er komen gaat, dan ook vaak gemist wordt. En vanmorgen hoop ik een poging te doen om het bijzondere belang van die inleidende gebeurtenissen voor wat er komen gaat in Handelingen hoofdstuk 2, om die nader te verklaren. Nu, net als in de overige synoptische evangeliën, is binnen het Lucas-evangelie, het Koninkrijk van God, het centrale thema van de boodschap van de Heer Jezus. En dat maakt het eerste hoofdstuk van Handelingen des te opvallender. Want, zoals we gelezen hebben in vers 3, vertelt Lucas ons dat Jezus na zijn opstanding zo'n 40 dagen lang met zijn discipelen over het Koninkrijk van God heeft gesproken. En hoewel het meteen onze aandacht trekt en onze nieuwsgierigheid opwekt, ja, vertelt Lucas ons helemaal niets over wat Jezus precies onderwezen heeft. Helemaal niks. En dat is absoluut niet de stijl van Lucas. Het enige wat we vernemen, is dat Jezus zijn discipelen nadrukkelijk de opdracht geeft om in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader. En dat is natuurlijk de doop met de Heilige Geest, waarover dat Johannes had geprofeteerd. En op dit punt, mensen, is toch wel heel belangrijk om ons toch een keer de vraag te stellen waarom dat Lucas ons verrassend genoeg alleen deze ene toelichting geeft. Zou dat niet kunnen betekenen, vrienden, dat voor de Heer Jezus het Koninkrijk van God nu volledig afhankelijk en onlosmakelijk verbonden is met die tsunami-achtige komst van de Heilige Geest? En ik spreek zonder enige overdrijving bewust van een tsunami, omdat het woord doop in de oorspronkelijke betekenis wel een heel overweldigend woord is, mensen. Het wordt gebruikt voor steden die hopeloos overspoeld worden door hun vijanden, of voor schepen die roemloos ten onder gaan in gewelddadige woeste zeeën. In andere woorden, vrienden, die doop is alles behalve een rustige gebeurtenis waarbij dat er helemaal niks zou veranderen. Mensen worden werkelijk overweldigd door Gods geest, dat is precies wat de doop betekent. Men heeft er absoluut geen controle over. Vandaar dat het ook geen wonder is dat waar het evangelie ook komt, en zoals de indeling van het boek ons laat zien, dat er telkens de nodige confrontaties ontstaan. Niet iedereen wil dat zijn wereld op zijn kop wordt gezet. En dat geldt misschien ook voor sommigen onder ons, die evenzeer te allen tijden de controle willen graag bewaren. Dus als Israël toen of wij nu ooit dachten dat alles gewoon verder zijn gangetje zou gaan, ja, dan ga je er toch een keer opnieuw goed moeten over gaan nadenken. Want er kan gewoonweg geen koninkrijk komen zonder dat wij als Jezus volgelingen meegevoerd, overspoeld en doordrenkt worden door Gods Heilige Geest. Dat is trouwens de kernboodschap in Handelingen hoofdstuk 19. Herinner u, dat vraagt Paulus in Efeze aan enkele discipelen of dat zij, toen dat ze tot geloof kwamen, de Heilige Geest hadden ontvangen. Weet je nog? En blijkbaar is het voor Paulus mogelijk om te geloven zonder de geest te ontvangen. En daar valt zeker wat voor te zeggen, maar daar gaan we nu vanmorgen niet verder op ingaan. Maar hun reactie, gezien de context van het boek Handelingen en de prediking van Johannes de Doper, betekent zoiets als: wij nog niet eens gehoord dat de door Johannes beloofde Heilige Geest al gekomen is. Met andere woorden, ze waren helemaal niet mee met het programma. Hè? En Paulus had deze fundamentele tekortkoming verhelpen door onmiddellijk twee dingen te doen. Hij gaat hen dopen in de naam van de Heer Jezus en hij gaat hen vervolgens bidden te handen opleggen zodat de geest over hen komt. En dat laat vooral zien, mensen, dat de heerschappij van de Heere Jezus en de geest niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Ze zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Dus, beste vrienden, het navolgen van de Heer Jezus, dat gaat om een totaalpakket. Het is het hele pakket zonder halve maatregelen. Dat betekent volkomen overgave in geloofsvertrouwen plus de doop. De doop is geen optie. Je gaat het water in zonder uitstellen, zonder excuses. En dat allemaal met het oog op het ontvangen van Gods Heilige Geest. Daarmee bedoel ik helemaal niet te zeggen dat het ontvangen van de Heilige Geest pas na de doop kan gebeuren. Begrijp me niet verkeerd. Maar wanneer dat men er bewust voor gaat kiezen om zich aan Jezus' heerschappij te onderwerpen en zijn discipel te worden, dan moet men daar ook gevolg aan geven door zich in de naam van de Heer Jezus te laten dopen. Dat is de normale gang van zaken, mensen. Het een kan niet zonder het ander, met het oog op het ontvangen van Gods Heilige Geest. Want dat is waar het over gaat. En dat is helemaal geen verrassing voor Jezus zijn discipelen, mensen. Die hier in Handeling hoofdstuk 1 niet langer discipelen, maar apostelen worden genoemd. Ik weet niet of dat opgevallen is, maar dat is wel een bewuste verschuiving door Lucas, want apostel betekent natuurlijk gezant of een gezondene, en dat is precies wat er staat te gebeuren. Trouwens, Israël, die een unieke plaats had onder de volken, die wist al heel veel over Gods Heilige Geest. Hoe dat de geest van hun begin zweefde over de wateren bij Gods scheppende werk, hoe dat Bezaliel vervuld werd met de geest om de woonplaats van God in de woestijn en de tabernakel te bouwen, hoe dat de geest ook neerkwam op de 70 oudsten om Gods volk Israël te leiden. Ze hadden trouwens ook weet van de rechters, die God had aangesteld om hetzelfde te doen en zelfs de heilige oorlog te voeren. En dan vervolgens Samuel en alle profeten tot en met Malachi, die God geroepen had om zijn volk te onderwijzen en te vormen. De Heilige Geest, mensen, was hen absoluut niet onbekend. En dan niet alleen, juist die profeten spraken ook over een dag waarop de God volgens Ezechiël het afgodische hart van steen van Israël zou wegnemen en in hen allen een nieuwe geest zou leggen, zodat allen in Gods wegen zouden wandelen. En zelfs Jesaja die beloofde een dag waarop dat God zijn geest zou uitstorten over de dienaar van de Heer en ook over alle mensen. Maar de enige toepasselijke en belangrijkste tekst over wat er op Pinksterdag gebeurt, die is te vinden in de profeet Joël. Dat is een schriftplaats die Petrus uitvoerig zal citeren in zijn verklarende boodschap in hoofdstuk 2, waar we, ja, zo de Heer wel, de volgende week uitgebreid zullen bij stilstaan. Maar het punt is, mensen, dat nog de Heer Jezus, nog Johannes de Doper, wat de Heer naar verwijst, in het duister tasten over wat de geest betekent. En laten we daarbij toch niet vergeten, mensen, dat in de evangeliën het precies bij Jezus een doop is, wanneer dat de Heilige Geest op hem neerdaalt, dat de stem uit de hemel over Jezus gaat spreken als zoon. Diezelfde Heilige Geest die ervoor zorgt dat God niet alleen een naam onze Vader is, hè, zoals in het Onze Vader, maar dat dat ook een dagelijkse ervaring wordt. Vandaar, als je God werkelijk als Vader wilt leren kennen, laat je dan vervullen met Gods Geest. En ik hoop, vrienden, dat je stilaan merkt hoe dit alles vooruitblikt op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2, waar er ook sprake is van hemels vuur en een geweldige voortgedreven wind, die tot de klassieke tekenen zijn van Gods persoonlijke aanwezigheid. Denk maar terug aan Israëls ervaring bij de berg Sinaï. Vandaar, wil je Gods aanwezigheid leren kennen, laat je dan vervullen met de Heilige Geest die de Vader rijkelijk zal geven aan allen die er hem om vragen, weet je nog? En zelfs die misplaatste belangstelling van de apostel voor de eindtijd in vers 6 diende alleen maar om Jezus zijn punt te onderstrepen. Ze zeggen, Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? Het wanneer van al die dingen, dat is niet onze zaak. Al dat speculerend gedoe over de eindtijd, dat kan men maar beter achterwege laten, vrienden. En die nam men, de Heer Jezus, wel gehoorzaam. Hij zegt, het is niet aan u om de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar, zegt de Heer Jezus dan, wat is dan wel een zaak? Te wachten op de Heilige Geest. En evenals hen is het ook onze voornaamste zorg om diezelfde Heilige Geest te verwachten en erdoor vervuld te worden. En wat draait dit met de geest doordrenkte koninkrijk nu werkelijk om? Het draait om kracht, of beter gezegd, de bekwaamheid. Om wat te doen? Om te getuigen. Maar niet van mijn vaardigheden, mijn wijsheid of van onze voorbeeldige geloofsgemeenschap hier, maar van de Heer Jezus. Dat is de primaire focus, te getuigen van Hem. En dat is precies wat er in de rest van Handeling gaat gebeuren. En het gebeurt al meteen in Handeling hoofdstuk 2 op de Pinksterdag. Dus zie je mensen hoe dat eerste hoofdstuk ons daarop aan het voorbereiden is. Met andere woorden, door de Heer Jezus eruit te lichten en de uitgestrektheid van dat koninkrijk, als men de lezer te gaan focussen op dat ene moment, zet Lucas Handeling hoofdstuk 2 op een hoogst verheven plaats. Alles, maar ook alles mensen, hangt dan ook af van hoofdstuk 2 en de komst van de Heilige Geest. Maar ik ben niet zeker of dat we daar allemaal evenzeer van overtuigd zijn of ons daardoor aangesproken weten. Pinksteren kan natuurlijk in die zin maar één keer plaatsvinden. Wat dat we nu mogen ervaren van de Heilige Geest is slechts een verderzetting van wat dat toen voor het eerst begon. Maar als daarover gaat, kan ik alleen maar over mezelf spreken. In elk geval had er voor mij maar zelden een dag voorbij waarin dat ik de Vader niet zou bidden om steeds meer van Gods geest en leven vervuld te mogen zijn. En dat verlang mensen, dat kan alleen maar groeien als we de bittere noodzaak van Gods Heilige Geest in ons leven, als we daarvan overtuigd zijn. Iemand heeft ooit gezegd, de geest, dat is Jezus' tegenwoordigheid gedurende zijn afwezigheid. En hij heeft ons geleerd, in Johannes hoofdstuk 15, en daar gaan we in de studies ook bij terechtkomen, heeft hij ons geleerd dat we zonder hem helemaal niks kunnen doen. Nu, diezelfde focus op belang van de Heilige Geest, dat komt ook terug in het opmerkelijke korte verslag van Lucas over wat de discipelen daarna doen, de versen 12 tot 14. En heel opvallend is het feit dat Lucas expliciet al hun namen opneemt, wat dat het leeuwendeel toch van die amper drie versen in beslag neemt. Terwijl dat hij anderzijds ons wederom niks vertelt over hoe dat hun leven nu samen verloopt. Er wordt hier met geen woord gerept over de onderlinge relaties als een nieuwe familie van broers en zussen. En of ze nu eindelijk elkaar begrepen of niet. En dat mag ons niet verbazen, mensen. Liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld, zoals het kinderliedje zegt, ja, die vormen de ruggengraat van onze onderlinge gemeenschap. En die zijn de vrucht van wat? Van onze aangeboren, zachtaardige, Vlaamse inborst? Wat dat sommigen hier toch precies lijken te geloven, volgens mij. Nee, het is de vrucht van de Heilige Geest. En wat weten we in dat verband over Handeling hoofdstuk 1? Dat de Geest nog niet gekomen is in mensen. Met andere woorden, wanneer dat we de vrucht van de Geest voor Handeling 2 zouden gaan invoegen, dan leggen we niet alleen woorden in de mond van Lucas, maar dan stellen we zelfs de Heer Jezus in vraag door impliciet onze absolute noodzaak van de Heilige Geest te gaan ondermijnen. Wanneer dat we ons gaan inbeelden dat zij, of dat wij, uit eigen kracht Gods nieuwe familie kunnen zijn, dan degraderen we onvermijdelijk de Heilige Geest tot een optionele toevoeging met alle gevolgen van dien. En ik ben ervan overtuigd dat dit bewustzijn van de absolute noodzaak van de Heilige Geest nog onvoldoende in ons midden aanwezig is. Ik ga je ook zeggen waarom. Hoor ik het nog vaak? Opmerkingen in de zin van, ha ja, dat is nu eenmaal zin of haar karakter, hé. En dat gaat niet veranderen, wij. En me lijkt zelfs dat gewoon in te berusten dat iemand bijvoorbeeld steeds meer de onaangename karaktertrekken van vader of moeder vertoont, ja, hallo, karaktervorming door de vruchtbare werkzaamheid van Gods geest, dat is wel een absolute noodzaak om Gods nieuwe familie te kunnen zijn in mensen. En omdat er geen karaktervorming gebeurt, is maar de vraag of dat de Heilige Geest überhaupt wel aanwezig is. Misschien was die ooit wel aanwezig, maar dan is de Geest door onbereidwilligheid om actief mee te werken en te willen veranderen, ondertussen uitgeblust geworden. En zonder een bewuste bekering kan en zal daar geen verandering in komen, mensen. Als we in de loop der jaren geen betere partner voor onze geliefden zijn geworden, geen betere ouder voor onze kinderen, door diepgaande, fundamentele verandering wat dat dus karakter betreft, wel, dan zit het grondig verkeerd. En het is maar zeer de vraag of dat we de Heer Jezus werkelijk kennen. En ik noem bewust die dichtste relaties met partner en kinderen. Want als je dat niet eerst duidelijk laat zien, de karaktertrekken die een discipel van de Heer Jezus moet gaan vertonen, als je daar niet begint te tonen, ja, dan is die zogezegde geestelijke houding binnen de geloofsgemeenschap alleen maar fake. Sorry. Het moet dat eerst gezien worden. En je mag van mij zoveel je de Bijbel lezen of dat je wilt, en de samenkomst bezoeken of graag spreken in de kerk, maar als dat niet gevonden wordt, mensen, is er geen overtuigend bewijs van de werkzame aanwezigheid van Gods geest in je leven. En er zijn niet veel zaken waar ik wakker val, en mijn vrouwen kan het ervan getuigen. Maar er is één zaak waar ik bijzonder beangstigd voor ben. En dat is de Heilige Geest te bedroeven en uit te doven in mijn leven. En ik weet mee een heel goed gezelschap wat dat betreft. Want ook David lag daar wakker van. Lees maar, ik heb Psalm 51, vers 13. Maar ik weet niet in hoeverre dat die vrees hier gedeeld wordt. In ieder geval hoor ik daar maar bitter weinig over. Ik moet zeggen dat dat mij weinig geruststelt. Mensen, het enige wat Lucas ons hier vertelt, is dat ze samen verenigd waren in het gehoorzaam wachten op de Geest. Wat dat voor hen volhardend gebed betekende. En gekenmerkt door een houding die ik persoonlijk zo mooi verwoord vind in Psalm 123, vers 2. Ik ga het u even voorlezen. Psalm 123, vers 2. Zoals de ogen van dienaren uitzien naar de hand van hun meester, zoals de ogen van een dienstmaagd uitziet naar de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op Yahweh, onze God, totdat hij ons zijn genade betoont. Ja, dat is, mensen, wat deze prille nieuwe gemeenschap op dit moment kenmerkt. En laat me niet vergeten dat dat niet onze verdienst is, hé? Maar volkomen Gods welwillend geschenk voor hen van wie dat hun harten gereinigd zijn door simpelweg geloofsvertrouwen op de Heer Jezus te stellen. En er kan geen twijfel over bestaan, vriend, zoals dat er geen koninkrijk van God mogelijk is, zonder dat hij ons met zijn geest doopt, maar zo kan er ook geen nieuwe geloofsgemeenschap zijn zonder de werkzaamheid van Gods geest. Om het nog duidelijker te stellen, een christendom zonder de geest, dat is helemaal geen christendom. Nu om terug te komen tot onze tekst, dat was mijn eerste pastorale momentje. De situatie wordt eigenlijk nog vreemder vanaf vers 15. We kregen al niks te horen van Jezus' 40 dagen onderwijs aan het Koninkrijk van God, maar ook ondertussen nog niks vernomen van wat het gemeenschapsleven van de discipelen betreft. En uitgerekend, nu wordt ons verteld dat Judas vervangen moet worden. Maar ho, wie zat er dan nu op te wachten? Nu een paar korte opmerkingen hierover. Petrus, leiderschap binnen de groep is niks nieuws. Je wordt altijd als eerste vernoemd onder 12, zoals jullie weten. En van begin is hij altijd een woordvoerder geweest. Hij was de enige die de Heer Jezus ook gevolgd was tot aan zijn proces. En hij was de eerste onder hen die op de opstandingsdag naar het graf was gerend. Maar wat Petrus hier zegt, is ongeëvenaard. Nu, onder bijbeluitleggers wordt algemeen erkend dat Jezus, wanneer dat hij zijn 12 discipelen koos, dat het zijn bedoeling was om op deze wijze de 12 stammen van Israël te reorganiseren. Dat zagen we ook al trouwens in het Marcus-evangelie, voor zover zij die hier de studies bijwonen zich dan nog kunnen herinneren. Maar wat dat interessant is in dat verband, dat is dat hier dan niet als reden opgegeven wordt waarom dat Judas nu vervangen moet worden. Is dat opgevallen, mensen? En voor het eerst vinden we in het hele leiderschap van Petrus dat hij niet begint bij zijn eigen wijsheid, maar met de schrift. Ja, voorheen was dat telkens het probleem. Ja, maar Petrus, zijn eigen wijsheid. Maar nu begint Petrus bij de schrift. Zelfs voor de komst van de Heilige Geest. En dat is belangrijk, hè, mensen. Zelfs voor de komst van de Heilige Geest is het essentieel om diep geworteld te zijn in de schrift. De schrift werd voor de gave van de Geest gegeven en blijft daarna ook centraal staan. We gaan dat opnieuw zien in Handeling hoofdstuk 2, bij die openingspreek van Petrus op de Pinksterdag. En let er een keer op, Petrus verwijst hier niet alleen naar de schrift, maar hij spreekt over de vervulling van de schrift. Vers 16. Broeders en zusters, de schrift moest in vervulling gaan waarin de Heilige Geest lang geleden via David sprak over Judas, die als gids diende voor degenen die Jezus arresteerden. En vervolgens vinden we dat hier niet gaat om één, maar om twee schriftplaatsen. Het zijn psalmen, psalm 69 vers 26 en psalm 109 vers 8. Allebei psalmen, mensen van de hand van David. Psalmen die handelen over Gods reactie op de mensen die David toen verraden hebben. Zie wat hier aan de hand is, mensen. De nadruk ligt niet langer op de apostel, ook al vormen ze dat nieuw gereorganiseerde Israël, maar de nadruk ligt nu op wie de Heer Jezus is. Hij is niet alleen de lang verwachte zoon van de grote koning David, maar het is in hem dat Gods lang verwachte beloften aan David nu vervuld zijn geworden. En misschien zijn er sommigen die bij zichzelf denken van, oh ja, laat wel die Joodse affaire, zit dat Oude Testament, maar even aan de kant schuiven. Er zijn voor ons hedendaagse gelovigen toch wat belangrijker zaken dan dat, zeker. Maar nee, mensen, dat is juist onze identiteit. Dat is wie dat wij geworden zijn. We zijn nu in Christus. En daarom is dat ook ons verhaal geworden ondertussen. Dat verhaal bepaalt juist wie dat wij zijn. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Lees maar de prediking van Petrus op de Pinksterdag. De volgende week toe zou ik dat zeker aanraden om dat een keer te doen. En dan ga je zien dat het eerste deel van zijn boodschap gebaseerd is op de profeet Joël. Maar het tweede en het langste gedeelte, dat handelt volledig over Jezus' identiteit. En ook daar wijst Petrus aan de hand van een psalm van David hoe de Heer Jezus de enige erfgenaam is van de beloftes die God aan David heeft gemaakt. Met andere woorden, vrienden, zelfs de aanstelling van de opvolger van Judas bereidt ons voor op die nadere verklaring van Petrus over de ingrijpende gebeurtenissen op de Pinksterdag. Dat is een geweldig schrijven uiteindelijk. Dus, samengevat, vrienden, Lucas legt hier een dubbele nadruk in zijn briljant geschreven tekst. Als eerste, zowel het koninkrijk van God als ons leven samen, dat is volledig afhankelijk van de lang verwachte Heilige Geest. We kunnen het niet zelf doen door een of ander hervormingsprogramma in te voeren of door te proberen om aardig en vriendelijk te zijn voor elkaar, dat gaat niet werken. Het is de persoon van de Heilige Geest die het moet doen, die als een tsunami ons moet overspoelen en ons doordrenken van zijn aanwezigheid. En dat is wat we allemaal voor getekend hebben, door ons bij de Heer Jezus te vervolgen, mensen, daar hebben we allemaal voor getekend. En ten tweede wil Lucas ons vertellen dat niets van dit alles los kan gezien worden van Jezus' identiteit als Davids grootste zoon, en wie dat God de al even lang verwachte beloftes aan David nu heeft vervuld. En dat is precies wat we gaan zien in Handeling hoofdstuk 2. Dus die beide zaken, mensen, die lopen als een rode draad doorheen dit eerste hoofdstuk en ze bereiden ons voor om te ontdekken hoe ontzettend belangrijk dat tweede hoofdstuk wel is voor iedereen die de naam van Jezus draagt en voor de programmering van het hele boek. Nu om deze boodschap stil en af te ronden, vrienden, wil ik toch wel even opmerken dat er niks bijzonders is aan de wijze waarop dat we vanmorgen doorheen deze tekst met elkaar zijn gegaan. Je hoeft dan niet direct voor een speciale opleiding te volgen. Want wat hebben we hier eigenlijk gedaan? Met gewoon simpelweg geluisterd naar wat Lucas doorheen deze tekst ons daadwerkelijk wil zeggen. Staat op papier van uw Bijbeltje of op het scherm van uw gsm voor u. En toch gaat tijdens het Bijbels lezen veel van de zaken die we net overdacht hebben, gewoon aan ons voorbij. Hoe komt dat toch dat we die dingen gewoon niet zien? Wat is ons probleem? Wel, ik ben ervan overtuigd dat het onze innige toewijding aan onszelf is, die ons in de weg staat. Kijk, als we de schrift lezen, dan kunnen er twee zaken gebeuren, mensen. Ik kan innerlijk veranderd worden door de discipline om te leren luisteren naar wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Of ik kan zo vasthoudend zijn dat God inspeelt op mijn meest gevoelde behoeften, dat ik uiteindelijk de schrift van haar levensveranderende kracht ga beroven. Wat nog een keer zeggen. Als de schrift leest, kunnen er twee zaken gebeuren. Ik kan innerlijk veranderd worden door de discipline om te leren luisteren naar wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Of ik kan zo vasthoudend zijn dat God inspeelt op mijn meest gevoelde behoeften, dat ik uiteindelijk de schrift van haar levensveranderende kracht ga gaan beroven. Uiteindelijk draait het om die centrale vraag die al speelde in de harde van Eden. Wie weet het beste wat ik nodig heb om te horen? Is het de door God ingegeven schrift, of is het ikzelf? En dat is juist de transformatie, mensen, die we dat beginnen te zien hier bij Petrus. Petrus, ja, die begint niet langer bij zijn eigen ideeën en opvatting, zoals we dat zagen in de evangelie. Nee. Je begint nu bij de schrift, maar wat God heeft gesproken. En om onze noden bij het lezen van de schrift niet langer centraal te staan, daar is echt een stuk bewuste zelfdiscipline voor nodig. Die zelfgerichte houding zit zo ingebakken, dat dat moeilijk is om dat op te geven. Want uiteindelijk gaat het erom dat ik mezelf niet langer in het middelpunt plaats. En dat doen we niet graag, hè. Maar er is geen specifieke training of vorming voor nodig. Alleen nederigheid, mensen. Nederigheid om jezelf en uw eigen agenda aan de kant te schuiven en te leren luisteren naar de schrift. Ten tweede, zijn de meesten onder ons, zo denk ik, toch opgegroeid met het idee dat de schrift lezen, dat dat betekent dat je tekstgedeelte leest, dat je erover nadenkt en bidt, en dat je wacht tot er iets op een of andere manier voor u in aandacht komt. Want dat is het dan het moment zijn dat God eigenlijk tot u gaat spreken. En daar wil ik echt helemaal niks van afdoen. De Heer kan soms op die manier tot ons spreken. Maar wat dan mijn zorg is, dat we dat tot de belangrijkste en zelfs de enige manier maken waarop dat God spreekt. En als we niet oppassen, dan gaan we denken dat het woord van God eigenlijk niet de schrift zelf is, maar iets anders, dat er boven of daarbuiten staat. Als we eerlijk zijn, dan moeten we erkennen dat die vorm van meditatief bijbellezen niet al te vaak zijn vruchten afwerpt. Voor velen die deze vorm van lezen praktiseren, zijn de woorden van de Heer eerder schaars te noemen. Met als gevolg dat je vaak ergens verweest achterblijft, met allerlei vragen en onzekerheden blijft zitten. Bijvoorbeeld over onszelf en onze relatie van de Heer, als je stemmen niet hoort. Hè? Maar wanneer mensen dat we leren om er nederig van te genieten, om te luisteren naar wat God ook maar wil zeggen, over wat dat hij ook maar wil, wat dat hij ook maar belangrijk vindt, dan pas komt de schrift echt tot leven. En het is zo belangrijk, mensen, om wat dat we denken te weten, om dat gewoon buiten beschouwing te laten. En al onze vragen opzij te zetten. En te stoppen met te zoeken naar directe toepassing voor ons leven. Maar veel geloven komen nooit verder dan dat, hè. En kan me niet herinneren hoe vaak dat ik die vraag al niet gekregen heb. Ja, Jos, maar wat kan ik daar morgen mee aanvangen? Hoe kan ik dit nu toepassen op mijn leven? Ik. Man. Al dat egocentrisch geruis en die achtergrondgeluiden, ja, dat noem ik zo, hé. Egocentrisch geruis en achtergrondgeluiden, die spelen in je hoofd. Die zorgen er alleen maar voor afleiding. En dat we er niet toe komen om eenvoudigweg te luisteren Nou, we dat God ons daadwerkelijk wel vertelt. Ongeacht of we dat nu op dat moment relevant vinden of niet. Zoals de aanstelling bijvoorbeeld van een vervanger voor Judas. Beste vriend, God onze Vader, die is met een veel groter project bezig dan alleen maar te voorzien in onze noden en behoeften van vandaag of morgen. Jij is aan het voorbereiden mensen op de heerlijkheid van de eeuwigheid. En dat is toch wel een veel en veel omvangrijker project die je uit mij vraagt. In de bergreden leert de Heer Jezus ons dat we geen zorgen moeten maken over kleding of voedsel. De Vader voorziet in dat opzicht dagelijks voor al wat leeft en zelfs niet werkt in zijn schepping. Aangezien dat we als mensen niet van brood alleen kunnen leven, maar van alle woord dat van God uitgaat, zo dan gerechtvaardigd zijn mensen om dan nu ineens tot onze onmiddellijke nood en zorg te maken voor iedere dag. Hè? Een woordje om de dag door te komen. Soms kan dat wel een keer nodig zijn, verstaan me niet verkeerd. Maar onze Vader is met een veel groter project bezig waarop hij ons aan het voorbereiden is. De vraag is echter of dat we daar evenzeer opgericht zijn. Dat is maar de hamvraag. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we gaan zien in handeling dat het juist die mensen zijn die voor de Heer bruikbaar zijn. Denk dan maar een keer goed over na, mensen. Amen.